Dit is een podcast van Samen met Bas voor Stichting ALS Nederland.
De stelling, verzekeren voor je uitvaart, doodleuk of zwijgen als het graf? Lara.
Doodleuk.
Dian.
Doodleuk.
Michael.
Zwijgen als het graf.
Robin.
Doodleuk en belangrijk.
Voor mij ook doodleuk.
Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan?
Doodgaan doen we allemaal, dat is zeker. Maar weet jij wat je wil als de dag daar is? Kies je voor begraven of cremeren? Vier het leven groot of wordt het een intiem afscheid? Wil je wel of geen sprekers? En hoe zit het met vervoer, bloemen en de muziek? Praat jij doodleuk over de dood? Je kan doodleuk praten, zeker wanneer je denkt nog lang niet dood te gaan. Je hebt immers nog een heel leven voor je. Maar wat als de dood rauw op je dak valt? Je luistert naar Doodleuk, de podcast met een rauw randje. Met Bas, uitvaartbegeleider. Met Lara, de buurvrouw. Met Robin, vriend van de familie. Dian, de BFF. En ik ben Michael, de man van. En samen praten we doodleuk over de dood. Samen met Bas. Doodleuk. Samen met Bas.
Hier wil ik het nou al heel lang zo graag over hebben.
Ja?
Nou, ik ben nu heel benieuwd. Vertel.
Waarom?
Nou, ik heb geen flauw idee. Ik weet niet hoe het werkt. Ik weet niet wat je moet doen. Maar ook, ik weet ook gewoon niet hoeveel geld dit allemaal kost.
Ja, dat is heel lastig om daar een antwoord op te geven. Je hebt natuurlijk, je kan een uitvaart hebben voor 5000 euro. En het kan ook 15.000 euro kosten.
Doe maar 5000.
Ja.
Wat krijg je dan?
Ja. Nee, ja. Maar waar ben je voor verzekerd? Je hebt gewoon wat je betaalt uiteraard.
Ja, dat is gewoon waarvoor je je verzekert.
Maar zijn jullie verzekerd?
Ja, ik ben verzekerd.
Nee?
Nee? Ik ben al vanaf mijn geboorte verzekerd.
Ik ook.
Hè, automatisch?
Door mijn ouders.
Nee, door mijn ouders.
Oh, ja.
En daarna heb ik het zelf overgenomen.
Ik ook. En ik heb het ook overgenomen. Maar ik weet wel dat ik maar voor een heel laag bedrag verzekerd ben.
Ja, natuurlijk.
Maar ik weet wel. Dus er is wel straks dan geld voor mijn uitvaart.
Maar niet die zijkist.
Je mag dat niet op je zij.
Nee, dat denk ik niet. Dat ik daar
veel geld.
Nou, ik heb hem laten.
Ik ben wel verzekerd. Maar voor welk bedrag? Dan zou ik echt even moeten nakijken in de polis.
Nou, ik heb hem laten uitvaartverzekering, maar ik heb hem laten indexeren. Van, ja, ik heb hem opgehoogd.
Ik ook, 12.500 euro.
Ik ook, kun je een leuk feestje voor geven.
Zo. En hoeveel betaal je dan per maand?
Volgens mij is het 14, 15
ja,
euro.
Ja, het is tientjes werk. Oh.
Correct me if I'm wrong, maar ik dacht dat het 11.000 euro was bij mij.
Oh, ik 5.000 euro. Dus voor mij en
over de
eigen witte ballen betalen, denk
maar,
ik.
Maar weet je dat verzekeren wel iets heel Nederlands is? Want ja, weet je, ik zit in een Molukse gemeenschap. En daar geven ze dus envelopjes.
Ja.
Als iemand overlijdt.
Ja, okay. Om de uitvaart te kunnen betalen.
Ja.
Oh. Maar geef je dan 10 euro of geef je dan 50 euro?
Ja,
of
wat je wil, dat is heel verschillend.
Oh.
Dat is net zo lastig als op een bruiloft. Dan weet ik dat ook nooit. Wat geef je precies?
Ja. Nee. Krijg je dan zeg maar op de rouwkaart zeg maar van
een cadeautip?
Met een envelopje in de hoek.
In een Molukse gemeenschap is het gewoon een traditie.
Oh.
Maar je ziet bijvoorbeeld nu ook wel vaak dat mensen donaties vragen voor goede doelen. Ja. Wat ik ook heel mooi vind.
Ja, vind ik ook. Absoluut.
In plaats van bloemen.
Ja. Ja. Want zouden jullie bloemen willen dan? Zou je dat willen?
Ja.
Ja.
Heel en dan?
Nee, ik bedoel eigenlijk zou je zo'n bus dan willen? Collectebus of...
Ik moet zeggen, ik zou en bloemen willen, maar...
Je wil alles.
Ja, ik wil alles.
ik denk dat ik het wel de boel gedecoreerd wil hebben, maar of dat dan per se met bloemen is...
Waarmee dan? Met ballonnen?
Ja, nou ja, bijvoorbeeld wel. Nou, of ballonnen, dat weet ik dan niet, maar meer... Het hoeft niet altijd bloemen te zijn. Ik heb thuis één keer in de week misschien een bos bloemen staan, maar het is niet dat heel mijn huis nu vol met bloemen staan.
Dus wie haalt die bloemen?
Vaak ikzelf.
Maar ja, het mogen dus ook bijvoorbeeld zijde bloemen zijn, toch? Want ja, eigenlijk...
Niet sustainable, hè?
Sorry, ja, begin ik weer. Maar eigenlijk, ja, de bloemen die je koopt voor een uitvaart... zijn eigenlijk vaak duurder dan dat je ze koopt gewoon voor jezelf.
Ja.
En ja, voor dat één dag wat je het gebruikt voor het aanzicht voor tijdens een begrafenis of bij een uitvaart of levensviering. Ja, wat doe je daarna met die bloemen? Neem je die mee naar huis?
Nou, daarom zeg ik van, dan wil ik wel dat het mooi gedecoreerd is, denk ik. Dat de ruimte er sfeervol uitziet. Maar of dat dan per se met bloemen is.
Ja, ik vind persoonlijk wel heel mooi. Wij hebben een mooie bloemenband en die gaat om een kist. En daar zitten allemaal gaatjes in. En dan kan iedereen die komt een bloem meenemen. En die steekt er dan een bloem in of een bloemenpilaar.
Dat vind ik wel een mooi idee. Maar om nou een mooi, hoe noem je het? Een rouwwerk?
Een rouwboeket, een rouwstuk.
Ik vind het er vaak zo truttig uitzien. Dus dat beeld heb ik er dan bij dat het zo...
Ja, maar dat is wel het standaard ook natuurlijk. Maar je hebt ook hele mooie stukken.
Ik zag laatst op een begrafenis dat iemand in een wade werd begraven. En in een rieten mand. En daaromheen werden alle bloemen die de mensen meenamen omheen gedecoreerd.
Ja, dat is die bloemenband.
Ja, dat is die bloemenband.
Want dat heb ik ook wel gezien, zeg maar, dat die bloemen dan uiteindelijk rondom het graf, zeg maar, belanden.
Ja, dat is heel mooi. En ook een mooie bloemenpilaar. Dat gebruiken we ook vaak. En dat is van wilgetakken gemaakt. En dan kun je dan een bloem insteken. En dan krijg je een heel groot boeket.
Maar is bloemen, is dat dan een... Mag je alles doen met je verzekering? Is dat dan wat je... wat jij, Lara, wat je net zegt van... wat zit er allemaal in? Hoe werkt dat dan?
Ja. Ja, je hebt een dienstenverzekering en een kapitaalverzekering. Een dienstenverzekering zegt het al... Dan ben je verzekerd voor de diensten. Alleen het nadeel daaraan is wel... je zit altijd gebonden aan de ondernemer... de verzekeraar die daarbij zit. Dus dan moet je altijd daarvan gebruik maken. Als je voor een kapitaal bent verzekerd... mag je bij elke uitvaart ondernemen.
Dus jij kan iedereen bijvoorbeeld bij jou terecht?
Ja. Alleen als je een kapitaalverzekering hebt. Ja. Anders kan ook wel, zeker, want dan ga ik het graag uitzoeken... wat de mogelijkheden zijn, want er zitten vaak heel veel alletjes onder het gras.
Mm-hmm.
Maar dat kan zeker.
Ja.
Mm-hmm. Ja. Ja, want heel veel mensen denken vaak, denk ik... van dat ze bij een aangewezen uitvaartondernemer terecht moeten... die door de verzekeraar waarschijnlijk wordt ondersteund.
Ja, klopt. Dat hoeft echt helemaal niet.
Oké. Okay.
Nee. Hey, en wat gebeurt er als je niet verzekerd bent... en je gaat dood?
Nou, dan heb je waarschijnlijk wel gespaard... misschien iets voor je uitvaart. Stel dat je echt helemaal niks hebt.
Hoor.
Ik zie een paniekblik bij Lara in de ogen.
Ja, dan ga ik toch altijd kijken... Hè, wat voor budget is er en wat kunnen we daarvoor doen?
Maar
dat
moeten de nabestaanden dan betalen.
Ja,
dus eigenlijk laat je iets naars achter voor de nabestaanden.
Ja. Maar ik zit zo te denken, ook een donor... dat is een beetje zo... dat je dat... eerst moest je daarvoor kiezen.
Mm-hmm. Ja.
Maar nu ben je het standaard. Dat vind ik voor dit, vind ik dat eigenlijk ook wel iets hebben.
Ja, dat je zijn echt goed verzekeren.
Ja.
Kijk, het is van vroeger uit... is het eigenlijk dat mensen dat gewoon meededen... vanaf huis uit. En nou ja, die gingen zich verzekeren. Tegenwoordig, ja, het ligt eraan. Sommige mensen zeggen ook, we zetten het weg. En ja, eigenlijk betaal je veel meer... als je je gaat verzekeren, denken ze dan. Terwijl ik denk van ja... ik vind het wel meevallen. Ja, je weet toch niet wanneer je gaat. Dus.
Nee.
Ja.
Maar heb ik dan nu achterstand op jullie? Sowieso. Als ik het nu nog aanvraag, zeg maar.
Ja, je krijgt waarschijnlijk een hogere premie.
Ze kijken naar leeftijd.
Hoe groot de kans is dat je...
Maar jij bent wel de jongste van ons allemaal. Dus dan...
Ja, dat is waar.
Jij betaalt €5, denk ik, per maand.
Hey, maar Michael, jij zegt van... ik zit wel aan de lage kant met mijn verzekering. Heb je dan nu, zeg maar, een soort impuls om te denken van... ik ga morgen mijn verzekeraar bellen en kijken of ik mijn...
Nee, ik dat... Oh, ik zou nu willen zeggen wie dan leeft, wie dan zorgt. Misschien een beetje een gekke uitspraak in deze. Nee.
Dus ik, met andere woorden, Bas, die gaat...
Ik geef hem wel korting.
Oh. Nee, maar ik denk dan ook... ik denk dat ik liever... zou sparen voor mijn uitvaart... dan dat ik me verzekerd voor een uitvaart.
Waarom?
Omdat ik dan het gevoel heb dat ik meer vrijheid heb. En ik ook zoiets heb van... nou, dat moet je zelf verzorgen. Dus dat... als je bepaalde wensen hebt... dan kost dat geld. En die... voor die kosten... daar draai je zelf voor op. En dat dat moet betaald worden. En dat vind ik dan voor het gevoel van dat het in een verzekering zit.
Maar dat betekent dus nu eigenlijk dat jij... Sorry, Dian. Dat jij nu... Jij bent laag verzekerd. Maar ben je dan nu ook aan het sparen voor de rest?
Nee, dat is dan ook weer niet zo. Dus het...
Maar jij kan wel heel goed sparen. Kijk, ik heb het gewoon iets minder. Ik leef echt gewoon... Ik geef gewoon al mijn geld uit.
Heerlijk.
Jij hebt gewoon geen hand.
Nee, ik heb gewoon een gat in mijn hand. Nee, maar... Ja, weet je, ik vind het wel fijn dat het gewoon geautomatiseerd is. En dat geregeld is. Ja. En dat daar een potje voor is. Ja.
Maar hoe is het dan bij jullie? Want volgens mij hebben we allemaal een koophuis. Stel dat er eentje van jullie komt te overlijden. Want dat moet je. Ben je daarvoor verzekerd?
Ja.
We kunnen doodleuk nog even doorgaan zo. Maar laten we eens luisteren naar een gesprek dat Bas had met een expert op dit gebied.
Onlangs zat ik met Mark, eigenaar van 123 Advies. En ik stelde hem de vraag, waarom komen mensen bij jou naar binnen?
De meeste mensen komen hier binnen voor bijvoorbeeld het kopen van een huis. En dan associëren ze dat nog niet direct met de dood. Maar dan is het aan ons om dat wel bespreekbaar te maken. Als je een huis koopt en het financiert... dan ga je het vervolgens ook hebben. Maar wat als een van beiden er niet meer is? De kans is gelukkig niet zo groot, maar dat kan wel gebeuren. En zeker in gezinssituaties kan dat behoorlijke gevolgen hebben. En dan is het aan ons om dat bespreekbaar te maken en zo nodig daar te voorzien in de verzekering. Eigenlijk heb je verschillende soorten verzekeringen. Het begint natuurlijk bij ons voor het in beeld brengen van de consequenties als iemand komt te overlijden. En gek genoeg ga je dan natuurlijk naar inkomen en vermogen kijken van beide personen. Want we hebben vaak natuurlijk te maken met samenwonenden. Als we dat in beeld hebben gebracht, gaan we vervolgens kijken, wat zijn dan mogelijke risico's? Is het prettig als bijvoorbeeld de hele hypotheek wordt afgelost met een overlijdensrisicoverzekering? En dan ga je echt kijken dat er gewoon een stuk lasten wegvalt op het moment dat iemand komt te overlijden. Maar je hebt het ook met elkaar over de kosten. Is er sprake van een jong gezin? Moet er geld vrijkomen bijvoorbeeld voor studie of kosten in de opvoeding? En ja, gek genoeg, een uitvaart is ook niet gratis. Moet daar een voorziening in komen? Of zijn er middelen voorhanden dat je dat zelf kan voorzien? Ik zeg wel eens gekscherend tegen mensen, dan hebben we het leuk gehad over de hypotheek. En dan zeg ik, hebben we nog even tijd? Dan ga ik nu even een gezellig onderwerp aansnijden. En dan zeg ik, wat als een van jullie er niet meer is? En dan gaan we het er maar gewoon over hebben met elkaar. Gek genoeg zie je dat een overlijdensrisicoverzekering, dat 9 van de 10 keer eigenlijk wel wordt afgesloten. Maar een overlijdensrisicoverzekering is echt een zuivere risicoverzekering. En wat ik daarmee bedoel is, je sluit hem als het goed is, keert hij niet uit. Dat betekent, je sluit hem af voor een periode van 30 jaar. En als je er na 30 jaar nog bent, heb je premie betaald, maar nooit een uitkering gehad. Dat is heel wat anders dan een uitvaartverzekering, want plat gezegd, dood gaan we allemaal. De vraag is alleen wanneer. Die verzekering keert vroeg of laat altijd uit. En je ziet dat mensen daar toch minder mee bezig zijn, zeker op jongere leeftijd. En dan is het aan ons ze daar wel bewust van te maken. Want helaas zien wij in onze adviespraktijk ook niet alleen de mensen van AOW-gerechte leeftijd overlijden, maar ook mensen met jonge gezinnen, et cetera. En dan is het aan ons om ze wel daarin bij te staan om die financiële consequenties te overzien.
Mark, vertel eens, waar moet je eigenlijk op letten?
Nou, eigenlijk, je kan hem maar één keer goed afsluiten. Dat wil zeggen, het zou zonde zijn als je 10 jaar ergens zit, premie betaalt en dan bedenkt, dit product past helemaal niet zo goed bij me. Dus allereerst zou ik altijd zeggen, laat je daarover goed adviseren. Want het is best wel een complex product, omdat verzekeraars niet altijd transparant zijn in hoe lang je premie betaalt of die premie geïndexeerd wordt. En wat je nou daadwerkelijk uitgekeerd krijgt. Want de meeste associëren een verzekering met je krijgt een bedrag uitgekeerd. Maar zeker in uitvaartverzekering heb je heel vaak te maken met Natura-producten. Ja, en daar zitten toch wel wat addertjes onder het gras die de gemiddelde consument niet direct doorheeft. Je hebt twee grote partijen in Nederland die bieden op de voorgrond relatief voordelige producten af. En dan zeggen ze dat dat een ter waarde van een bedrag is in diensten. Maar het addertje daaronder het gras is dat je die diensten wel bij hun moet afnemen. En dan kan die premie wellicht goedkoper zijn, maar zij bepalen de prijs voor de uitvaart. Jij weet niet of je alles gebruikt in dat dienstenpakket. Ja. En het is ook maar de vraag of er dan niet vervolgens een soort van... hoe noem je dat? Meer werk uit voortkomt. Hè? Diensten die je niet hebt verzekerd, waardoor je alsnog de rekening gepresenteerd krijgt. Het mooiste uitvaartproduct is eigenlijk, als je het mij persoonlijk vraagt, een product wat altijd uitkeert, maar dan in geld. En die je niet levenslang betaalt.
Ik vroeg Mark ook, wat zijn meer aspecten waar je op moet letten?
Nou, eigenlijk, ik had het al eventjes aangestipt. Als je het puur over overlijdensverzekeringen hebt, dan is het misverstand er wel eens dat mensen denken dat het altijd een keer uitkeert. Maar het is echt een product wat een keer stopt. Dus dat betekent als je hem op je 20ste afsluit voor 30 jaar. En weet een verzekeraar, ja, die kijkt plat gezegd naar sterfte te bellen. Nou, de kans dat diegene komt te overlijden is niet zo groot. En dan is die premie relatief verlegd. Maar je bent na je 50ste ook niet meer verzekerd. En het misverstand is vooral dat mensen het associëren met een uitvaartproduct. Van, ik kan letterlijk aan mensen vragen, joh, heb je ook al een uitvaartverzekering? En dan beginnen ze over de overlijdensrisicoverzekering. En dan zeg ik, ja, maar dat is echt een verschil. Want een uitvaartverzekering moet altijd een keer uitkeren. Is ook een soort van spaarpotje, zou je kunnen zeggen.
Yeah.
En een overlijdensrisicoverzekering, ja, dat is net zoals je woningverzekering. Als je huis niet afbrandt, ja, dan keert die ook niet uit. Een uitvaartverzekering moet een keer tot uitkering komen.
Wat kost een uitvaartverzekering eigenlijk?
Ik ben 33 en op het moment dat ik nu een verzekering afsluit tot mijn 65ste, dan moet ik ongeveer €23 per maand betalen in een geldverzekering. Dat betekent dat als ik hem vandaag afsluit en ik overlijd volgend jaar, moet die verzekeraar gewoon, in dit geval heb ik een begroting gemaakt van €11.500. Bas, ik kijk jou aan. Ja. Ik denk, nou, daar moet ik wel voor onder de zoden kunnen. Ik denk, misschien houden ze wat over, maar dat moet in ieder geval lukken. Het is niet alleen droge broodjes.
Ja.
Maar die €23 per maand, die betaal ik dan. Hij keert of uit voor mijn 65, maar dan ben ik er niet meer. Of hij keert een keer uit. Maar dat betekent, dat kan ook als ik 80 ben. Ja. Maar ik stop in ieder geval met betalen als ik 65 ben. En dan heb ik over die looptijd ongeveer €9.000 betaald. Maar hij keert altijd 11.500 uit. Of meer wanneer je voor indexatie kiest. Ja. Nou, en dat vind ik gewoon een net product. Omdat het is ergens een soort spaarpot. Ja. Hè, mijn geld is niet weg. Maar aan de andere kant is het ook een verzekering. Voor als ik toch onverwacht vroeg kom te overlijden. Dat die ook uitkeert.
Ja.
Uiteindelijk, ons vak gaat over getallen. Maar we hebben ook gewoon te maken met emoties. Kijk, en wat ik niemand gun is dat als jij een hele nare diagnose krijgt en je weet, ik ben er niet meer over een jaar, dat je ook nog moet zorgen gaan maken over hoe je iemand financieel achterlaat.
Ja.
En dan geeft het mensen heel veel rust. Zie je een beetje last van het schouw als je weet van, hey, op het moment dat ik er niet meer ben, dan weet ik in ieder geval dat het financieel gezien goed is voor mijn nabestaanden. Dat mijn uitvaart betaald kan worden uit dat uitvaartproduct. En ja, dan kun je plat gezegd, als je toch weet dat je een keer komt te overlijden, met een gerust uit de ogen een keer dicht doet. Omdat je weet dat je gezin het wel financieel gaat redden. En de omgekeerde wereld, dat niet zo is. Dat je weet, hey, misschien moet mijn partner wel het huis verkopen. Ja. En dat gun je niemand.
Wat zou jij de luisteraars nog mee willen geven?
Ja, ik denk dat het sowieso goed is om erover na te denken. Ja. Het is niet het populairste onderwerp. Maar als ik voorbeelden noem aan mensen van situaties waarin het echt schrijnend is geworden, dan is het een stukje bewust maken en vervolgens er in ieder geval over nadenken. En ja, wat mij betreft, als de voorzieningen er niet zijn, zeker verzekeren. Ja.
Fijn om eens een expert gehoord te hebben op dit gebied. Wij als vrienden zijn nog lang niet van plan om dood te gaan. Maar wat als de dood zich onverwachts aankondigt in de vorm van ALS? Dat valt rauw op je dak. In het eerste seizoen van deze podcast heeft Bas een gesprek met Monique. Monique heeft ALS en zit in de ene laatste fase van haar leven. Luister mee naar het laatste deel van dit gesprek.
Ja, ik in eerste instantie zeg ik gewoon gelijk nee. Want dat geloofde ik ook altijd. Dat als we de ogen dicht doen, dan is het klaar.
Ja.
Alleen heb ik nu ook, nu het steeds groter wordt en dichterbij komt, dat er ook een soort twijfel komt. En laatst dacht ik, is het twijfel of is het een soort hoop? Is het hoop dat je nu, ik hoop dat ik kan genieten hierna van alle mensen van wie ik heel veel hou. Dat ik een soort stiekem kan meekijken. En dat ik denk van, gelukkig, Maurice is weer gelukkig in de liefde. Of ik zie vrienden hun dingen eindelijk doen, waarvan ze altijd zeiden, zou ik zo graag willen, maar dan een hele rits opnoemen met allerlei redenen waarom ze dingen niet doen. Dat ik dat, weet je wel, dat je kan meegenieten van alle levens die voor mij zo ontzettend belangrijk en dierbaar zijn.
Ja.
Dat is, dat is niet realistisch. Maar dat is een soort hoop die ik dan heb.
Maar het is ook heel fijn om zoiets te hopen en misschien te geloven.
Ja, ja. Dus ik merk dat er bij mij een soort verandering gaande is. Laat ik het daarop houden. Ja. En ik weet niet in welk vat ik dat moet gieten, zeg maar.
Nee.
Ja.
Je had het net al over, hè? De ene laatste fase zit je in.
Ja.
Hoe zien jouw dagen er nu uit?
Een hele hoop fysio en een hele hoop ergo en een hele hoop oefeningen die ik moet doen. Daarnaast zwem ik nog twee keer, of nou ja, zwem tussen haakjes, zwem ik inderdaad twee keer in de week in een warm waterbad, waardoor ik allerlei oefeningen kan doen om zo lang mogelijk flexibel te kunnen blijven, zeg maar. Ik spendeer veel tijd met de hondjes en met vrienden. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik nu aan het doen ben. En we zijn helemaal geen grote reizen of allerlei gekke dingen aan het doen. Maar we zijn gewoon simpelweg tijd met elkaar aan het doorbrengen. En heerlijke gesprekken en ook diepgaande wat je anders ook niet 1, 2, 3 doet. Want dat is wel wat ik merk. Ik kan niet meer tegen het over het weer en de koetjes en kalfjes. Mm. Ik kan geen tijd meer doorbrengen met eigenlijk mensen dat ik denk van, maar ik zou deze tijd hebben, ik zoveel liever met echte vrienden. Dus ik merk ook dat ik heel veel dingen ook mijd. Omdat ik denk van ja, dat is leuk, maar dat geeft mij niks meer.
Naar je eerste cirkel, zeg maar.
Ja, ja. En dat zijn de mensen dat ik denk, ja, ik wil met jullie een bootje varen. En ik wil met jullie een vuurtje maken s'avonds waar we lekker marshmallows aan het hebben.
Of gewoon naast elkaar zitten en
niks
zeggen.
En gewoon niks. Ja, dus dat is... Ik merk wel dat ik steeds minder wil.
Ja. Ja.
Ja.
Maar ga je je grenzen verleggen steeds, denk je? Dus is het dat je nu zegt van ik heb je wel eens horen zeggen, namelijk van als ik dat en dat niet meer kan,
ja,
dan hoeft het van mij niet
nee,
meer.
Nee, die grens verleg ik niet.
Nee, dat is ook.
Ja, ik heb 3 weken of 4 weken terug in het ziekenhuis gelegen. Zo kreeg ik nog even een heerlijke acute blinde darmontsteking.
Nou, kun je er ook lekker bij hebben.
Ja, en mijn zuurstof is niet goed. Omdat mijn ademhalingsspier ook al is aangetast. En dus ze wilden me continu zuurstof geven. En zuurstof is voor mij een grens. Dat doe ik niet. Dus ik zei, ik ben liever de hele nacht extreem benauwd. Omdat ik had natuurlijk narcose en pijnstilling.
Ja.
Dus mijn hart was ook, weet je, dit moest echt heel, heel hard werken. Dus ik had het benauwd. Dus ze zaten me de hele nacht dat stomme slangetje in mijn neus te drukken. Ja, had ik er continu uit. Want ik zei, nee, dat wil ik niet. Dus zelfs toen.
Dat zo, is gewoon echt voor jou.
Zo
is,
diep zit ja, dat ja. Ik zelfs dan op dat moment denk van ja, dit is niet 1 nachtje. Het is gewoon een nee. Gewoon een hele harde nee. Dit ga ik gewoon niet doen. Ik ga niet uit de zuurstof.
Nee.
Ja, dus nee, ik ga niet mijn grenzen verleggen.
Nee.
Nee.
Dus het is dus echt wel dat je op een gegeven moment echt zelf een keuze gaat maken. Ja. Van nu is het gewoon klaar.
Ja.
En je gaat een datum plannen.
Ja, en mijn man weet dat. Mijn man weet ook echt inderdaad wat ik niet meer wil.
Ja.
Hij is ook inmiddels zover dat hij dat ook dat het goed is.
Ja.
Dat hij dat accepteert.
Ja.
Hij hoopt alleen als ik bijvoorbeeld aangeef dat sommige dingen iets minder gaan, dan komt hij met een hele waslijst met wat ik nog allemaal kan, weet je wel. Ja, dus dan denk ik, oh ja, dat is ook goed. Ja.
Ja, ja.
Dus,
het is natuurlijk elke keer afscheid nemen van...
Van iets.
Van iets.
Ja, en niet alleen ik, maar dat doet hij ook.
Ja.
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 Want hij kwam bijvoorbeeld een 's avonds weer, dat hij zei, nou, de rolgordijnen die zitten nog dicht. Ik zeg, ja, ik krijg ze niet meer omhoog. Hij zegt, wat is dat? Ik zei, ja, mijn handen, het wil gewoon niet. Ik heb alles gedaan en ik zeg, maar dat is niks. Wil gewoon niet.
Al je kracht is eruit.
Ja, ja, en dan zit hij me ook aan te kijken. En dat zijn dan even die kleine momentjes.
Ja.
Dat ik denk, die mogen er zijn, maar niet heel lang. Daar gaan we niet een hele avond over hebben. Van, nee. Wat is het erg dat je die... Dat je de rolgordijnen niet meer omhoog krijgt. Of dat ik mijn wenkbrauwen niet meer zelf inderdaad kan doen. Of dat ik mijn scheermesje niet meer kan vasthouden. Want dat doet hij nu allemaal.
Ja.
En ook daar hebben we heel veel lol over. Daar moeten we heel veel om lachen. Ik bedoel, niet dat het niet meer kan. Maar dat hij dat nu overneemt. Weet je, we hebben de grootste schik. Want hij moet nu allerlei dingen doen. Nou, het is een echte vent met zeg maar 2 van die linkerhandjes. Nou, die zit nu keurig met inderdaad de okseltjes te scheren en mijn beentjes goed te doen.
Ja, dus, als je Maurice voor je haalt ook, hè? Grote man.
Ja,
een grote baard, stoere man.
Ja, en ondertussen doet hij allerlei dingetjes. Dat ik denk, wat weet ik ook een lieverd. Weet je, en dat ook. Dan denk ik, het is zo mooi dat hij dit doet.
Ja.
En dat hij dit wil doen. Want hij heeft ook altijd gezegd, de zorg, dat doe ik. Er komt niemand in huis.
Ah.
Ik wil dat doen. Jij bent mijn vrouw en ik wil dat doen.
Ja.
Niet ik moet of ik vind. Nee, ik wil dat doen. En dan denk ik, jeetje man, Monique, wat een bof komt bij je.
Pure liefde.
Ja.
Nee? Ja, mooi. Ja. Ja. En dan op een gegeven moment, dan, dan kom je wel in die laatste fase.
Ja.
Hoe denk je dat zo'n laatste week
eruit
gaat zien?
Daar denk ik ook steeds meer wel over. Ik ben sowieso thuis. Ik wil ook niet eentel weg zijn hier. Dus ik wil ook dat alles gedaan wordt thuis. Ik wil dan hier inderdaad staan. Ik wil dat mensen hier gewoon dan kunnen zijn. Om een bak koffie te doen. Of om inderdaad tijd door te brengen met mij nog. Dat de hondjes gewoon dan overal om me heen dartelen. En ook ook dan weten dat ik er niet meer ben, zeg maar. Dat de honden ook weten van het vrouwtje is er niet meer. Ik wil dat Maurice me nog inderdaad vast kan houden en me inderdaad aan kan raken. Ik wil heel graag dat hier gewoon muziek is. En dan muziek waar wij samen heel veel mee hebben. En mooie herinneringen op hebben. Want we hebben altijd muziek aan eigenlijk hier.
Ja.
Dus dat wil ik dan ook.
Ja.
En ik wil dat er gelachen wordt.
Ja.
En dat er en dat mensen hier samen zijn. En voelen dat ik er gewoon nog ben. En dat ik er gewoon nog bij hoor.
Ja.
En dat dat ook nooit weggaat. En daar geloof ik ook, daar geloof ik heilig in. Dat ik altijd Monique zal zijn in de levens van mensen van wie ik hou. Dat ik nooit weg ben.
Ik denk je ook dat zij elk jaar met speciale dagen bij elkaar zullen zijn.
Ja.
Met elkaar komen. Ja.
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 Ja. Zonder dat ik het vraag. Zonder dat ik het nu bijvoorbeeld zeg maar aangeef of vraag. Ik weet zeker dat ze dat vanuit zichzelf zullen doen. En dat ze elkaar opzoeken. En dat ze elkaar zometeen ook hard nodig hebben. Want dat is wat een aantal nu ook al aangeven. Van joh, we moeten zorgen dat wij er samen zijn. Want we hebben elkaar zometeen heel hard nodig. En dan denk ik, tjonge.
Hoe zou je graag herinnerd willen worden?
Als een grappige en een ondeugende en een liefdevolle vrouw. Want dat ben ik altijd geweest en dat ben ik nu nog. En dat geloof ik ook oprecht. Ik weet zeker straks dat ze inderdaad zeggen, ach, was ze er nog maar? Of zoiets. Maar dat gezegd wordt gewoon in het kader van, want God, wat was het altijd heerlijk om haar erbij te hebben. En wat hebben we met haar gelachen? En weet je nog dat? En weet je nog zo? En weet je nog zus? Want Maurice en ik ook, hè? Wij hebben samen zoveel gekkigheidjes die alleen hij en ik hebben. Met inderdaad dansjes die we dan samen doen. Tot aan herinneringen die we, hè, of in het, bijvoorbeeld reizen die we samen gemaakt hebben. Maurice en ik hebben zo onze eigen taal, onze eigen mimiek, onze eigen zijn. En inderdaad onze lach ook. En met ons trouwen vorig jaar zei ik ook, weet je, we zijn onze lach begonnen samen. Alleen jij moet hem afmaken. En en ik wil dat hij dat gaat doen. En ik weet dat hij dat gaat doen. En niet alleen, maar met heel veel andere mooie mensen. Ik wil dat onze lach altijd voortleeft. En dat gaat ook gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. En ik geloof daar heilig in, omdat ik dat nu ook uitstraal. En ze dat meegeef. En we het daar ook gewoon erover hebben. Dat ik dat... dat ze me dat moeten gunnen.
Dat gunnen ze je echt.
Ja, ik zeg, ik wil niet dat jullie om mij huilen. Ik zei, ik wil dat jullie denken van, weet je, Monique die wilde dat we gingen genieten. En dat we alles eruit gingen halen wat erin zat. En dat het draait om liefde en om de simpele en om de enorme simpele eenvoud van houden van liefde. En ik wil dat ze zo ook gewoon verder leven. Dat ze, en geen verdriet. En pijn en verhalen over ALS. Nee, verhalen over het leven. Dat, ja. Dus dat is iets wat ik nu ook doe.
Ja.
Dus ik vind ook dat hun dat straks ook gaan moeten doen.
Ja, goed zo.
Ja.
Ja. Wat zou je tot slot nog aan de mensen willen meegeven?
Loop dus
aan
niet,
de luisteraars, zeg maar.
Ja, loop niet zo te zeiken en geniet een beetje.
Ja.
Er wordt zo vreselijk veel gezeik en gezeik om alles. Hou er toch mee op, joh, en geniet een beetje.
Ja. Dat was Monique.
Geniet een beetje. Zo.
Ja, ik ben er wel stil van.
Ja,
ja.
Poeh.
Het is echt, echt. Nou, zo bijzonder en zo mooi geweest weer. En nou ja, ik denk wel dat ik kan terugkijken. Als ik kijk naar het interview. Nou, echt wel een heel dankbaar iets dat ik dat met haar heb mogen doen.
Mm-hmm.
Ja.
Heel bijzonder.
Ja.
Ja, poeh. Ze laat wel een hele belangrijke boodschap achter.
Zo, ja.
Ja, geniet van het leven.
Ja, precies. Ja. Exact.
Ja. Die komt ook wel, ja, ik merk dat die heel erg binnenkomt, inderdaad. Wat zeiken we toch veel met z'n allen eigenlijk.
Ja.
Wat kunnen we doen? En het mag ook, ik bedoel. Maar ja, geniet wat meer.
En even terug naar verzekeren. Ja, goh, nou, één ding is ja, ik wil willen zeggen, zeker. ja, doodgaan ga je allemaal. Maar hoe Monique dan in het leven staat, dat is echt...
Ja, bizar.
Heel bijzonder.
Heel bijzonder, ja. Absoluut. En nou ja, ik denk dat dit is de laatste aflevering van deze podcast. Ik ben heel blij dat ik dit met jullie heb mogen maken. En met Monique heb mogen maken. En hebben jullie nog iets te zeggen?
Nou, ik zou willen afsluiten met een rondje van... gewoon algemeen doodleuk of zwijgen als het graf?
Nou, Robin.
Poeh. Zo, daar overval je me mee. Ja, doodleuk. En die twijfel komt omdat ik er gewoon nog even over na moet denken. Maar ik denk wel van, ik heb wel door de gesprekken met jullie in deze podcast... heb ik wel een wat breder beeld over van wat allemaal mogelijk is. En ja, toch in mijn horizon een beetje verbreed eigenlijk.
Ja.
Dus dank je wel ervoor.
En Dian?
Ja, zeker door de podcast ben ik ook gewoon weer getriggerd naar nieuwe trends en naar nieuwe dingen. Wat ik denk van ja, dat zou voor mij ook wel toepasbaar kunnen zijn. Maar ik wil ook gewoon eigenlijk aan iedereen meegeven, joh. Je hoeft het echt niet tot in de details uit te werken. Maar ja, zorg wel dat je de centjes hebt om een begrafenis te organiseren.
Denk er goed over na.
Denk er goed over na. En denk ook wat jij wil. Zodat je eigenlijk je nabestaanden er niet zo mee belast.
Ja. Ja. En jij, Lara?
Ja, zeker doodleuk. Laten we er vooral meer over hebben samen, over de dood. Over hoe zou jij dood willen gaan of hoe zou je dat georganiseerd willen hebben. Maar ook als ik nu denk over mijn ouders of nou ja, over jullie of mijn vrienden. Dat ik denk, ja, laten we het erover hebben. Ja. Ik wil dat van jullie ook weten. Mochten we op dat punt komen, wil ik het voor jullie ook goed doen, zeg maar. Dus ja, praat over de dood, zeker.
En Michael?
Ik vond het makkelijker dan ik dacht.
Oh, ja, want je begon de eerste aflevering.
Ik zei dat ik het heel warm had.
daarin. Oksels.
Ja, maar ik vind het toch minder spannend dan dat ik dacht daarin. Ik heb mijn wensen nog niet helder, maar ik vond het erover praten vond ik wel heel erg prettig. Dus ik zeg nu ook doodleuk.
Ja, ja. Nou, ik zeg ook doodleuk. En ik ben heel blij dat we dit gesprek hebben gehad en dat we deze podcast hebben kunnen maken. En nee, ik hoop zeker dat er een tweede seizoen komt.
Er is nog veel meer te bespreken.
Er is heel veel te bespreken.
Ja, we leuk over net door kunnen kletsen. Over ouders. Dan denk ik van, oh, daar hebben we ook nog wel eens. Van, hoe heb je ouders dat geregeld? En hoe weet je eigenlijk hoe je ouders dat voor elkaar hebben? En
ja, dat is zeker een goeie.
Ben je daarbij betrokken?
En hoe ver regel jij het voor je kinderen weer en andersom?
Nou, hoe betrek je kinderen bij een uitvaart? Ja. Of huisdieren?
Zo. Huisdieren, ja.
Nou, we hebben nog genoeg over na te praten.
Zeker weten.
Zullen we onze agendas maar weer trekken?
Ja, zeker.
Dat was hem voor nu. Bedankt voor het luisteren. En wil je Stichting ALS Nederland ook steunen? Dat kan op de actiepagina. doodleuk.samenmetbas.alsacties.nl Of kijk op Instagram. Doodleuk de podcast en doneer via de link in bio. Tot het volgende seizoen. Dan praten we weer doodleuk over de dood. En wil je meer info over Bas? Kijk dan op www.samen-met-bas.nl
Dit was een podcast van Samen met Bas voor Stichting ALS Nederland.